Leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering. Vandaag hebben we Twan en Tim in de podcast. 15 jaar Solar. Van Solar Concept is Twan. En Tim werkt tegenwoordig bij Huawei. We gaan de diepte in. We gaan gewoon een tijdslijn volgen. We gaan van alles bespreken. Maar we hebben vooral dingen om mee te geven waar je echt iets aan hebt. Dus luister de aflevering en dan veel luisterplezier. Twan, Tim, we zitten in een special. Yes, 15 sir. Jaar Solar.
Leuk.
Dat zijn veel jaren en heel veel mensen thuis die denken, ik ben er pas een paar jaar mee bezig, wij niet. Dus daarom dacht ik, laten we er een special in gooien. Begin ik even bij jou. Twan, stel jezelf even voor, wie ben je, wat doe je voor de mensen die je mogelijk nog niet kennen?
Ja, ik ben Twan Geurs van Kessel, ik ben de oprichter van Solar Concept. Een zonnepanelenleverancier, installateur. 2011 begonnen, dus ik heb nog geen 15 jaar meegemaakt, zit er 14 jaar in. Ja. Ik ben nog steeds zit ik in de dagelijkse directie van Solar Concept. We zijn natuurlijk een hele grote organisatie geworden en ook onderdeel inmiddels van Ascent en E.ON.
Kijk,
maar wel nog steeds dagelijks bezig met Solar Concept. En dit is lang niet alleen maar zon. Hè? Daar zijn we ooit mee begonnen. Daar gaat deze special over. Het is veel meer multi-product. Maar ik zit nu steeds met heel veel energie in en ik zeg ook altijd iedereen, ik ben er nog lang niet klaar mee. Voor mij begint het nu pas.
Voor mij is echt dat
zon is een product geweest waarmee de mensen bekend zijn geworden met verduurzamen. Maar het was stap 1 en er volgen ook heel veel stappen. Dus dat is wie ik ben, 45 jaar.
Je bent niet 14 jaar bezig en dan heb je gewoon nu nog energie daarvoor. Want anders ben je niet 14 jaar ook bezig. Dan krijg je er gewoon energie van in plaats van dat het je energie kost. Want anders...
Maar dat is ook het meest belangrijke. Hè? Natuurlijk, je maakt hele lange dagen, vooral als je een organisatie aan het bouwen bent. Maar mensen zeggen wel eens te veel. Ja, het wordt pas te veel als je het gaat ervaren als te veel. En zolang jij het voor elkaar kunt krijgen dat het geen werk is, maar hobby... Ja, dan maakt het niet uit of je nou 20, 30, 40, 80 of 100 uur bezig bent. Want het kost je geen energie, je krijgt energie. En ja, dat spel moet je continu blijven spelen.
Ja, en ik zeg altijd, de bedrijfsvoering is de visie ook van de ondernemer die erachter zit. Zeker als je een bedrijf aan het opbouwen bent. Dus op het moment dat je die groei kan waarmaken, zolang in die markt zit. Ja, dat zegt ook heel veel over jou, dus dat vind ik altijd leuk. Niet iedereen kan zomaar 14 jaar een bedrijf hebben. En zeker niet in die business, als je zo vroeg begonnen bent. Ja,
en dus leading blijven ook.
Ja, dus ja, daarom.
Top of mind blijven, dat vind ik super sterk van je.
Top. Ja. Gaan we zo dieper op alles in. Tim, wie ben je, wat doe je? Stel je even voor de luisteraars die jou nog niet kennen.
Ja, Tim de Groot. 44 jaar, dus bijna 45. Ga je richting de 50, hè? Ik werk nu vanaf 2012, hè, dus is een jaartje of 13. En ik begon ooit onderaan de roltrap bij de IKEA met dunne filmpaneeltjes. Bij verschillende installateurs gewerkt. De stap naar SolarEdge gemaakt. Daar sales gedaan. En 4x4.
Oh, dat is jouw wachtwoord, sorry.
Ja, 4x4.
Ja, sorry, ga verder. De telefoon viel uit. Ja.
Bij SolarEdge aan de slag gegaan. Daar vooral het salesgedeelte in Nederland opgepakt. En vanuit daar een stap gemaakt richting een andere fabrikant, Huawei. Daar ben ik nu Director Business Development. Dus ik ben verantwoordelijk eigenlijk voor alle handel door alle verkoopkanalen in Nederland. En daar heb ik een team voor. Waarin we op C&I, residentieel en utility scale proberen zo dik mogelijk die verkoopkanalen aan te kleden.
Mooi.
Ja.
Ja, kijk, normaal proberen wij met een podcast iets naar de toekomst te bewerkstelligen. Bijvoorbeeld informatie of whatever. Dat gaan we nou natuurlijk ook doen. Maar het is ook belangrijk voor mensen die bijvoorbeeld niet zo lang met zonnepanelen bezig zijn, om te begrijpen, oké, wat is de ontwikkeling geweest? En wat is mijn doel van deze podcast? En ik denk ons doel is om te laten zien dat het gewoon een goed product is. Buiten alles wat er genoemd wordt in de media, gaan we nu... Ja, ga je in een land wonen en hebben ze nog nooit van zonnepanelen gehoord en... Wordt dat nu een ding, dan blijft het nog steeds een ding. Want het is gewoon nog steeds een topproduct. En daar gaan we straks gaan we dieper op in.
Leuk.
Ja.
Laten we even beginnen. Want je gaf aan van bijna 15 jaar, hè, in de branche, Twan.
Ja.
Hoe zijn de eerste jaren voor jou als ondernemer geweest in de solarbranche? Laat ik hem zo beginnen, zo aftrappen.
Ja, het aparte is, ik ben er ook op een hele aparte manier ingerold. Ik was op het moment dat ik met Solar Concept begon, was ik actief in de financiële dienstverlening. Maar mijn oorsprong, ik ben boerenzoon, dus heel praktisch.
Ja.
En ik heb heel veel energie. En ik had een baan op kantoor Maar ik had veel te veel energie. Dus ik had altijd zoiets van, ik wil een eigen bedrijf beginnen. Alle mensen die leiding aan mij moesten geven, die zeiden dat ik al. Van, ga alsjeblieft voor jezelf beginnen, want jij weet nu al alles beter. En ik heb dat advies heb ik uiteindelijk te harte genomen. Dus ik ben begonnen met de zonnepedalenbedrijf. Maar dat was puur als hobby. Hè. Dus ik heb bij mijn ouders, maar ook bij mijn ooms en mijn tantes en mijn buurmannen, ben ik begonnen. Maar dat was allemaal naast mijn voltijds werkbaan. Hè. Okay. Dat was allemaal in de avonturen en in de weekenden. Dus je maakte de eerste... En dat heb ik gedaan tot en met 2017.
Okay.
Dus het was gewoon 40 uur werken voor een werkgever.
Met een stropdasje.
Met een stropdasje. Nee. En s'avonds ging dat stropdasje in de hoek. En dan ging ik met mijn transitbusje ging ik langs de mensen. En, maar niet alleen verkopen, maar ook alles installeren. Dat is wel AC als DC. Dus de eerste 7 jaar waren heel intensief. Zo heb ik het niet ervaren. Maar als ik terugkrijg, waren echt wel heftig.
Ja.
Het was gewoon 's ochtends vroeg om 6 uur busjes laden naar mijn werk. En thuis komen, in mijn busje stappen en s'avonds nog installeren. En dat deed je dan 7 dagen in de week, op zaterdag en zondag. Tot en met 2017 had ik zo bijna 1000 installaties gebouwd. Ook allemaal zelf. Ja. Hè? Ik was overal bij betrokken, zowel AC als DC. En toen ben ik pas echt voor, we gaan focussen op solar concept. Toen ben ik gestopt met mijn werkgever en toen ging het hard.
Ja.
En toen had ik werkte nog steeds 80 uur, maar niet meer alleen. Ik kon nu 80 uur werken voor solar concept. En, ja, ze waren heel intensief, maar het was echt pionieren. En het was echt, de eerste keer dat ik op het dak stond, zat ik op een YouTube filmpje te kijken hoe ik dat moest installeren.
Ja.
En je deed er gewoon 3 dagen...
Learning by doing, hè, noemen we dat toch?
Ja. Ja, maar dat was heel erg gaaf. Hè? Want als je nu kijkt van hoe installeren wij zonnepanelensysteem, en dat is nu gewoon normaal. Hè, maar in het begin was dat niet normaal.
Ja.
Ik stond er op het dak, veiligheid hadden we niet van gehoord. En een profiel, een dakhaak. Het was echt learning by doing.
Ja.
Ja, dat was wel heel erg gaaf. Dus toen heb je zeg maar de manier van installeren, zoals dat later is geëvolueerd.
Ja.
Dat is toen ontstaan. En dat, ja, wij waren bezig met een dak 3 dagen.
Ja. Maar deed je dan nog veel afkijken bij andere landen die al verder waren? Of hoe ging dat dan op het begin? Of was je echt zelf aan het zoeken?
Je kon niet heel veel kijken, want de landen waar al geïnstalleerd werd, hadden vaak ook andere constructiematerialen, andere daken. Dus het was echt, ik had een haak. En dat was vaak niet eens een verstelbare haak. Hè. Ik had verschillende haken en ik had verschillende dakpannen, maar dat kwam helemaal achter. Ik weet nu dat er ongeveer 14 verschillende dakpannen zijn. En dat elk dakpan een ander type haak behoeft. Maar toen had ik 1 haak, dus het was heel vaak improviseren.
Ja.
Dat was een beetje timmeren en een beetje knutselen. En zorgen dat...
Spietjes ertussen.
Ja, ja. Nee, maar dat was een hele leuke tijd, als ik er zo op terugkijk. Ja.
Leuk.
Ja, mooi. En hoe is dat bij jou gegaan op het begin, Tim?
Ja, ik ben altijd groot geworden in de retail.
Ja.
Dus commerciële economie gedaan, omdat ik gewoon ook niet wist van wat moet ik überhaupt. Dus gedwongen dat mbo'tje af te ronden, zeg maar. En, maar ik heb eigenlijk altijd gewerkt. Hè. Dus het begon als een heel erg jong ventje met een krantenbaantje. En uiteindelijk een schoenenwinkeltje, een sportwinkel. En uiteindelijk werd ik bedrijfsleider bij Perry Sport. Ik merkte in 2011-12 heel erg dat de internet webshops opkwamen. Hè? Dus de belevenis binnen zo'n grote sportwinkel waar ik werkte was helemaal niet meer boeiend. Het was gewoon massa is kassa. Of anders, die webshop is toch goedkoper. Dus je merkte dat de toeloop minder werd. Ik stond op een duur in een winkel van met 3 verkoopvloeren, ongeveer 2200 vierkante meter. Ik denk dat ik 48 man had lopen in totaal. Dat ik op een dag nog niet eens €5000 omzet had, zeg maar. Ja. En toen dacht ik echt, het gaat de verkeerde kant op.
Ja,
dus toen ben ik voor mezelf gaan kijken. Toen kwam ik gewoon echt bij een heel klein recruitmentbureautje. En die zei, joh, is zonnepanelen niet wat voor jou? Nou, ik lachte er nog net niet uit, maar het was een hele leuke dame. Dus ik dacht, ik geef haar een kans.
Ja.
Dat was gewoon het verhaal. En zo kwam ik terecht bij mijn eerste zonnepanelenbaantje. En dan had ik letterlijk een script wat geschreven was, wat ik uit mijn kop moest stampen.
Ja.
Dat was beneden aan de roltrap bij de IKEA.
Maar wat benoemde je net? Wat was dat voor paneeltje dan?
Ja, het was een dunne filmpaneel. Niet van Solar Frontier, maar van Hennergy. Dat is echt 1,20 bij 1.
Ja.
Nou ja, wij noemden dat zo heel mooi het daglichtpaneel. Hè? Dus wat net even iets efficiënter met minder zon. Nou ja, dat is de hele pitch omheen natuurlijk. Als je bij, we hadden dan een klein hokje van 14 vierkante meter onderaan de roltrap bij de IKEA. Wat waren een in-house dingetje. En dan stond ik dan met een teampje van 6. Was ik dan teammanager van. En dan kwam de hele stroom van de IKEA-gasten. En dan moesten wij in die stroom gaan staan om de mensen naar ons boetje te trekken. Ja. En dat te pitchen.
Ja.
En dan zat een SMA-omvormetje. Sunny Boy zat erbij. Ja. En dat was de beperking. Een dunne filmpaneeltje. Nou, het lukt ook nog. €500 aanbetalen, hè, maar tekenen. En ja. Dan echt puur sales.
Ja,
en daar was ik heel goed in. Maar inhoudtechnisch, nee, joh, ik ben verre van wat Twan is. Ik was gewoon in de verbinding. Ik was handig, overtuigen. Sales.
Ja.
Een smooth mannetje.
En hoe is het daarna verder gegaan dan?
Ja, daarna blijk je hier heel handig in te zijn. Komen de getalletjes achter je naam.
Ja.
Begin je te ontdekken dat je dit ook heel leuk vindt. Dat die markt ook echt toekomst biedt. Hè? En dan ga je wat serieuzer ernaar kijken. Nou ja, toen kwam ik erachter dat ik natuurlijk helemaal niet meer in die IKEA wilde zitten. Maar ik wilde naar buiten. Ja. Ik wilde gewoon een autootje onder mijn reet. En ik vond dat echt waanzinnig. Toen was ik 31, 32 denk ik. Ik denk, ga met die banaan. Ja. Toen kwam ik bij Bongo Solar terecht.
Oké.
Ja, in Apeldoorn.
Ja, ik ken ze. Helaas voor mij bestaan ze niet meer. Maar,
nee, maar natuurlijk, dus ze hebben een mooie andere takken. Wat is het? Kolenindustries.
Ja.
Doet het hartstikke goed. Maar ik kwam daar en ze hadden nog geen buitendienst. Ze hadden alleen maar een verkoop binnendienst.
Dus je was de eerste buitendienst dan?
Dus ik kreeg echt een Renaultje Megane onder mijn reet waar 180.000 kilometer op stond. uitgerookt dat ding en dan kreeg ik echt een laptopje en maakte maar wat van. Dat ben ik ook gaan doen. En wat bleek, ik had een doelstelling van, ik wil minimaal 30% conversie hebben. Vanuit een binnendienst kenden ze niet anders dan het maar 5, 6, 7% was. Dus ze lachten me allemaal uit, maar binnen 3 maanden had ik 40, 45% conversie. En ze dachten, daar zit geld in met die jongen. En toen mocht ik ook een team opbouwen daar.
Mooi, hè?
En binnen 2, 3 jaar liep je met 7, 8 jongens in de buitendienst.
Ja, mooi, hè?
Ja, en toen de overstap naar Zonnemarkt. Heb je ook gewerkt, volgens mij, hè?
Ja.
Met de jongens daar hetzelfde gedaan. Uiteindelijk met 21 buitendienstjongens. En vanuit daaruit, ik was opgevoed met Solar Edge, het merk. En voor mij was dat een hele warme aanloop richting de fabrikant.
Ja, ik heb heel veel... je hebt met Dennis gewerkt, denk ik.
Ja, Dennis Valkenburg, ja.
Hij heeft me heel veel geleerd.
Ja.
Dus heel veel kennis heb ik daarvan gekregen. Dus,
je moet hem maar eens vragen wie hem wat geleerd heeft.
Ja.
Dan zegt hij altijd, Tim, gaat hij lachen als hij dit hoort. Maar,
ja,
dan zegt
misschien moeten we dit even opsturen.
Dat mag je doen, zeker. Ja, leuk. Ik denk dat hij dat beaamt.
Ja, mooi. Kijk, de markt die bestaat al een tijd. Mensen weten dat vaak niet. Het is een volwassener geworden. Maar wat we dus in de... Ik denk dat jullie dat ook wel kunnen beamen. Rond 2013, 2014 waren paneelprijzen in het algemeen of installaties nog heel duur. Dat had natuurlijk te maken met wat je net noemde, Twan. Langere installatietijd. Waren de panelen toen ook duurder, laat ik maar zeggen, dan een paar jaar later? Zat het daar ook in? Of waar zat het in dat het... Ja, de prijsdaling, laat ik maar zeggen, richting 2016 in werd gezet. Dat je toen nog 10.000 voor een systeem betaalde en toen ineens, ik noem maar eens 6, daarna.
Ja, maar de hogere prijzen toen de tijd zat niet zozeer in de labor-arbeid.
Ja.
Want toen de tijd waren gewoon de hardware-componenten een stuk duurder.
Oké.
Als ik heel erg logisch, zie je altijd in een cycli. Op het moment dat iets nieuw is, dan zitten er heel veel ontwikkelingskosten in. Er is heel veel geld in geïnvesteerd. Dus zo'n product is in het begin altijd vrij duur.
Ja.
Kostbaar, duur. Het werd op een gegeven moment wel goedkoper, maar dat is vooral ook gewoon, het werd meer gemeengoed. Hè? Dus de volumes gingen omhoog, dus de fabrieken werden ook slimmer. De fabrieken konden sneller, slimmer produceren.
Vraag en aanbod, hè?
Vraag en aanbod, dat is natuurlijk ook altijd iets waar je heel erg mee zit. Op het moment dat je meer vraag hebt dan aanbod, dan zul je ook zien dat iets doet met de prijs. De prijzen gingen gingen steeds verder dalen. En dat is inderdaad ingezet een beetje rond 13, 14. Hè? Toen kwamen we een beetje uit die innovatorsfase en dan gingen we naar de early adapters.
Ja.
Dan wordt het meer gemeengoed. Dan wordt dat product meer geaccepteerd en geadopteerd.
De BTW-verhaal, hè? Ik me nog herinneren. Toen werd het in één keer dat je BTW mocht terugkrijgen. Ja, hè? Omdat dat rechtelijk bepaald werd via de Belastingdienst.
Dus ja, we kennen natuurlijk tot en met 2013. Want toen zat ik al in, kenden wij een subsidie.
Ja.
En dat was echt was de slechtste beslissing ooit.
Dat was voor mij 6,50.
Dat was maximaal 6,50.
Ja.
Dat was een systeem van 10.000 euro, hè?
Ja,
kijk, en ik had één geluk, want ik deed zonnepanelen erbij. Maar er waren toen al bedrijven, die waren gewoon 100% afhankelijk van hun omzet in zon.
Ja.
Maar dat was een potje. En wat zag je? Dat potje was vaak rond mei, juni leeg.
Ja.
En iedereen was altijd aan het wachten op Prinsjesdag, want dan werd er aangekondigd, komt dat potje er wel weer of niet?
Ja. Ja.
Dus al die mensen die bestelden hun beslismoment uit.
Ja.
Hè, dus tussen juni, als dat potje leeg was, en Prinsjesdag, werd er niks verkocht.
Ja, en dat is een periode, ja.
Dat was voor mij niet erg, maar dat was natuurlijk voor mensen die afhankelijk waren van de business. Soms was dat heel erg, was heel erg kloten natuurlijk. Nee, ja, en die prijs is maar doorgaan. Hè. Dus het werd meer, er werd meer vraag, meer aanbod. Grondstoffen werden koper. Dus die prijs is vervolgens is extreem laag geworden. Ja. En je ziet dat spel zie je door de jaren heen. We hebben prijzen. Je had continu een prijs. De trend was prijs lager. Maar we hebben de afgelopen 5 jaar ook een aantal momenten meegemaakt dat er iets in de markt gebeurt waardoor de prijs weer omhoog ging. Hè. En dat gebeurde inderdaad, wat jij ook aangaf, gebeurde vaak door vraag en aanbod.
Ja, juist. Want
meer vraag dan aanbod heeft als logisch gevolg dat prijzen omhoog gaan.
Ja. Ja. Gaan we zo even wat dieper op in, want anders gaan we te snel naar 2020 en daarna. Ja, toen is die markt dus volwassen geworden. Hè. 2014 tot 2016 is het eigenlijk gemeengoed geworden, zeg je. Of toen is die transitie ingezet dat het normaal werd in Nederland. Dat mensen ook dachten, oh, mijn buren hebben het. Ik vind het misschien ook wel interessant in plaats van ik hoef het nooit.
Ja. Ik kijk vaak naar, ieder product heeft een soort van adoptiefase. Hè? Je hoorde mij net al aangeven, de innovators.
Ja.
Ja, dat is maar een paar procent van de markt. En dan heb je de early adapters, dan heb je de first majority, late majority, laggards. Waar wij toen in zaten, daar gingen we een beetje van de innovators. Die hebben vaak, ik ben zo'n type innovator. Kijk, ik wil een ding hebben, omdat het er is. Ik wil het testen.
Ja.
Weet je, en ik heb, mijn markt
niet uit. Die wortel ben jij.
Ja, maar mij maakt niet uit, verdien ik er geld mee. Maar ik ben gewoon benieuwd van wat is dat en hoe werkt dat. Dat is het typische kenmerk van een innovator. En die kopen een product of die schaf staan niet met als doel, ik ga er geld mee verdienen. Ja, maar gewoon, ik wil het hebben. Nou, en toen gingen we dus naar de first majority. Ja, die hebben het dus al gezien. Hey, die Willy Wortels, die innovators, die hebben dat product bekeken. En die hebben bewezen dat het werkt. Want er zijn al wat user cases, het werkt. En dan kom je bij de early adapters. Ja, die markt is best groot. En die markt hebben ook, deze mensen hebben ook vaak niet per se als behoefte, ik moet er geld mee verdienen. Hè, maar die hebben wel zoiets van, dit is een product wat in de toekomst wel eens interessant zou kunnen worden. En toen gingen we een beetje naar die groep. Maar die groep, dat is een best een grote groep. Is geloof ik 13,5% van de totale markt.
Ja.
Toen werden volumes groot.
Ja. Waar zitten, als we die slag even, hè, want we gaan zo meteen terug, hè, maar we kunnen van links naar rechts gaan hier. Heel maar niet erg, te vaak. Ja. Waar zitten we nu bij de batterijmarkt? Zitten we er nu bij de early adapters? Als je dat even die slag maakt met wat je net zegt.
Nee,
want,
je zit nog bij de innovators. Hè? Want je moet vaak kijken hoe groot is zo'n markt.
Ja.
De zonnepanelenmarkt, hebben we altijd gezegd, zijn 5 miljoen residentiële woningen.
Ja. Ja,
wij nemen altijd die cijfers over, want die worden continu genoemd. Dus ik ga vanuit dat er 5 miljoen zijn. De batterijmarkt zoals we hem nu kennen, is ook groot. Misschien dat er eigenlijk een markt komt dat niet alleen de woningen met een beschikbaar PV-dak, maar alle woningen markt wordt voor thuisbatterijen. Ja. Maar als je kijkt hoeveel is er nu geïnstalleerd, ja, ik hoor mensen roepen die verwachten dat we eind dit jaar rond 100.000 batterijen zitten. Ja, dan zit je echt nog helemaal voor in de cycli, in de adoptiefase. Zit je echt nog bij de innovators.
Ja, juist. Oké, dan gaan we even weer terug. Want voordat we daar ook de verkeerde afslag maken, gaan we even terug. Want batterijsysteem is super interessant, maar even terug naar de solar. Dus dan merk je, dan ben je innovator. Dan ga je dus, dan wordt het meer geaccepteerd, laat ik maar zeggen. Wanneer merkte je echt dat het meer geaccepteerd werd? Laat me zeggen, dat het meer normaal werd. Is dat, want zover ik weet, was dus, moet ik even terugdenken aan een zonnemarkt. Maar volgens mij wouden ze in 2017 al voor de eerste keer de saldering afschaffen, zeg ik dat goed?
Nee, of eerder.
Nog veel eerder?
Ja. Mag ik er, dat vind ik wel leuk om zeker, zeker, te zeggen. Ja? Want wanneer werd het algemeen geaccepteerd? Toen het een verdienmodel werd.
Okay,
dus die, in mijn ogen, toen die BTW teruggave geregeld kon worden. En toen die salderingsregeling ingevoerd werd en dat ook duidelijk werd. Toen werd het in één keer interessant.
Ja.
En toen werd het geaccepteerd volgens mij.
Ja, maar ik zie daar, en dat vind ik wel leuk, want ik heb er best wel over nagedacht. Hè, van, vanaf welk moment en waarom werd dat product in één keer voor heel veel mensen interessant. En het werd geaccepteerd, maar het werd geaccepteerd omdat het visueel zichtbaar werd. En die eerste omvormers die wij hadden, ja, die hadden wel een monitoringsachtige app soms, hè,
ja, of vaak een schermpje,
third part, of
ja,
een schermpje,
ja.
Maar het werd pas echt geaccepteerd toen mensen op de buurtbarbecue, en ik noem altijd heel vaak die buurtbarbecue, konden vertellen.
De appjes.
Hey, kijk mijn telefoontjes. Ja. Zie eens wat ik hier aan het verdienen ben.
Ja.
En dan zit je in die buurtbarbecue. En wij zijn als Nederlands zijn best een groot kuddevolk. Hè? Ja. Als Hans een verdienmodel heeft en zonnepanelen, ja, dan wil Karel dat ook.
Ja.
En als Hans zegt, ik verdien geld, dan geloof ik Karel het wel. Maar als Hans laat zien, ik verdien geld, dan worden mensen overtuigd. Dus het gaat over user cases. Hè, gewoon zichtbaar, dus mensen zien, het levert geld op. Ja, toen raakte heel veel mensen geïnteresseerd. En dat is een beetje, rond 2015 is dat allemaal ontstaan.
Ik denk dat dit de reden is waarom SolarEdge groot is geworden.
Ja, absoluut.
Dat appje, dat buurt, dat voetbalclubje, whatever, daar dat appje, dat was 100% een van de redenen waarom mensen het graag wilden.
SolarEdge had daar ook de beste, ik denk de beste marktpositie.
Ja,
want aan de ene kant losten ze een probleem op met serieel als je schaduw had. Hè? En aan de andere kant was je niet het duurste systeem. Dus je had eigenlijk de gulle tussen. Ik heb thuis ook SolarEdge.
In die tijd wel hoor, want Enphase was toen nog niet zo heel erg op de markt. Nee. In 2017, 2016 hadden ze natuurlijk echt een all-time low.
Ja.
Omdat dat product nog niet zo passend was. Nu hebben ze gewoon een hartstikke goed product.
Ja.
Maar in die jaren waar je nu praat, was Enphase nog niet aan boord, hoor.
Nee.
En toen kwam SolarEdge inderdaad. En ze waren wel de duurste, hè?
Ja.
En dat is ook het mooie, hè? Als het product klopt en de mensen zien daar de voordelen van, dan is de prijs niet meer bepalend.
Ja, klopt. En er zijn heel veel partijen die SolarEdge wel na hebben willen doen. Met heel veel partijen.
Ja, tuurlijk.
Uiteindelijk, ik kan er, ja, misschien heb ik die expertise dan niet, maar zover ik weet kan ik er geen één noemen die vergelijkbaar is geworden.
In die jaren is het niemand gelukt om hetzelfde te bereiken. In 2016, 15, 16, 17, 18 binnen SolarEdge had je een paar echte, ik noem dat de iconen, hè? Janna, Murk, Bruno van Borst, dat waren echt de Jacques van der Bel. Die hebben echt SolarEdge in die jaren zo hard neergezet en... Ja. Ja, dat plukken ze, hebben ze jarenlang de vrucht voor geplukt.
Ja, maar wat zij heel gedaan hebben, en uit het verleden hebben we ook heel veel met SolarEdge gewerkt, dus later zijn we meer een Enphase bedrijf geworden, maar zij hadden een oplossing.
Ja.
En zij hadden als enige een goede oplossing, ze wisten dat heel goed in de markt te zetten. En dat ging zelfs zo ver dat zij een positie hadden die vrij uniek is. Want mensen belden mij op, ze hadden een probleem, en ze vroegen niet naar een systeem die een probleem oploste. Nee, ze vroegen, ik wil een SolarEdge systeem.
Ja.
Er heeft mij nooit iemand gebeld, ik wil een Qtwi of een SMA systeem. Nee, ik wil een string oplossing of ik wil een SolarEdge.
Ja.
Ja, de enige merken die dat doen is, mensen bestellen Coca-Cola als ze cola willen.
Ja.
Die noemen het merk, dat zien zij als het product.
Ja.
En in die tijd had SolarEdge die positie. Dat was echt was gigantisch.
Ja.
Ja, zeker. En daar heb ik ook nog keihard aan meegebouwd natuurlijk. Hè. De marketing heel goed ingericht. Ook B2C gericht. En nu binnen Huawei zijn we dat natuurlijk ook gewoon aan
het
doen.
Misschien is het gevoel wat bij mij ontstaan is ook deels door jou ontstaan. Je weet het niet, hè? Indirect zal er zeker hebben bijgedragen. Dus.
Ja. Weet je, ik ben zo opgevoed en warm meegemaakt. En weet je, als sales in die tijd weet je heel goed hoe de voorkant van de winkel eruit ziet. Maar totdat je echt bij de fabrikant zelf gaat werken, dan kom je er ook achter hoe de achterkant van de winkel werkt. Hè? Product development en dat soort dingen. En dan ga je echt die verdiepingsslag maken.
Ja, absoluut.
Maar dan zie je ook wel hoe dynamisch en bewegelijk zo'n markt is. Hè? Want ze zitten, kijk, inderdaad, SolarEdge had toen die positie. Er waren steeds meer merken die ook een oplossing hadden. Maar niemand had, zij hadden gewoon, daarom wil ik wel zeggen, het is heel belangrijk dat met beginfase van een product, als jij in die fase een bepaalde marktpositie weet creëren, en ook een marktaandeel, dan is het heel erg, dan zit je heel comfortabel.
Ja.
Want ze hebben daar jarenlang, hebben zij daar gewoon maximaal gebruik van kunnen maken.
Maar wel ook echt met een topproduct. Dus het is, je kan dat niet met een middelmatig product doen, dus je moet wel alles goed hebben staan, vind ik. Want het is, ik heb thuis nu nog steeds SolarEdge, ik ben nog steeds heel erg tevreden.
Nou, kijk, zij hebben ook gewoon hun bloopers gehad, zeg maar. Ja. Maar punt 1 is, als je product niet op orde is, gaat het niet lukken.
Ja, juist.
En in die jaren ging dat hartstikke goed.
Ja, kijk, en nu heb je natuurlijk, ik heb natuurlijk twee producten die uiteindelijk in die zonnepanelenmarkt heel groot zijn geworden. Met een oplossing voor een probleem. En uiteindelijk kwam daar Enphase al heel snel bij.
Hè? Ja, bijvoorbeeld in Nederland. Oh, sorry, ga verder. Ja.
Uiteindelijk waren natuurlijk wel twee producten. Uiteindelijk zijn er meer. Hè? Maar dit waren uiteindelijk waren dat de marktleiders. En die hebben heel lang elkaar naar de tronk gestoten. Hè? Op een gegeven moment werd Enphase weer wat groter.
Ja.
Maar die hadden gewoon een product. Ja, het was gewoon next level. Het was goed. Het werkte goed. De user experience was perfect. Installatiegemak.
Ja. Ja, dat is heel belangrijk. En we nu hebben het hele over residentiële markten, maar op CNI, daar werd bijvoorbeeld echt weer de battle gewonnen, weer bijvoorbeeld de Huawei. Waarom?
Jip en Janneke taal, even voor de leek die ook luistert. Wat is CNI? Markt,
ja, dus de grote systemen in Nederland, okay. Commerciële systemen.
Ja, duidelijk.
Dus fabrikanten, MKB, dat soort dingetjes.
Ja.
Residentieel is eigenlijk, zoals ik het even kort zeg, is tot en met een paneel of 50 en alles daarboven kun je commercieel noemen.
Ja.
En utility, dat gaat echt richting de 10.000 panelen.
Ja,
dus die
juist.
Drie stappen heb je een beetje in Nederland.
We zien in 2017-18 zien we echt wel een flinke groei. Maar je ziet ook dat de financiële... Ja, je komt uit de financiële dienstverlening, zei je dat nou?
Ja.
Dus je ziet ook dat er dan financiële aspecten bij komen kijken... dat het interessant wordt voor verhuur, voor lease, voor deur-aan-deur verkopers, voor callcenters, ik noem maar iets, hè. En dat is echt het moment, denk ik, wanneer zo'n markt... natuurlijk in combinatie met subsidie... en in combinatie met het groeiende aantal bedrijven en de vraag weer. Komen we daar weer op terug. Ja. Maar is dat dan... is daar alles samengekomen in 2017, 2018? Of zie je...
Ja, kijk, in 2017 kwam ik een beetje bij de first majority. Heb ik weer de adoptiefases. En dan... Die groep is 1,7 miljoen mensen groot ongeveer in Nederland. En deze mensen, die willen niet een product om product... Ja, die mensen die willen ook niet als een heel vroeg bij zijn. Maar die mensen die adopteren dat product pas als zij zien dat zij daar voordeel uit halen.
Ja.
En het is heel stom, maar nog steeds in Nederland is het meest belangrijke voordeel voor een consument is financieel.
Geld, ja.
ROI'tje.
Ja, een ROI, ja. Ja. En toen gebeurde dus dat de producten werden goedkoper. Hè, mensen zagen dat daar dus een serieus verdienmodel in zat. Ja. En natuurlijk geholpen door eventueel financieringen. Of kijk, wij zijn in Nederland nog steeds niet echt een financieringsland zoals wij dat bijvoorbeeld kennen in Amerika. Daar wordt op de pof geleefd. In Nederland zijn we wel nuchter. Ja. We willen eerst geld hebben voordat we het uitgeven. Dus dat is wel een markt, verhoudingsgewijs met andere landen, niet zo heel erg groot.
Ja.
Maar dat allemaal bij elkaar, hè, dat je kreeg een soort cocktail, waardoor op dat moment gewoon die markt bijna explodeerde.
Ja, en wat dacht je van lead generatoren? Ja. Die begonnen in 2017, hè? Die begonnen, hè? Heel erg. Hè? Dus er zijn een paar hele grote jongens gekomen. En die gaan ook beïnvloeden. Hè? Dus de media en die zagen het verdienmodel. Die gingen dat keihard aankleden en die gingen keihard targeten.
Ja,
en die
marketing.
Leads gingen, ja, ik weet nog, bij een zonnemarkt. Ik met Dennis samen ging nadenken van hoe gingen we die onderstroom aan leads binnenhouden. Nou, gingen we gewoon aan de slag, hoor.
Ja.
Kochten
ze
gewoon in. En...
Nou, ik wil daar wel iets aan toevoegen als we het hebben over lead generatoren. Want heel veel consumenten begrepen dat bijvoorbeeld niet. Maar er waren dus marketingbedrijven die heel slim waren op internet. En die dan sites oprichten met goede informatie. Die kregen dan de gegevens. Die vroegen dan toestemming om het aan meerdere bedrijven onafhankelijk je te laten adviseren. En uiteindelijk werden die leads verkocht. Nou, dat is gewoon de realiteit. Daar hoeven we ook niet omheen te praten. Is dat slecht? Ik denk het niet. Want het heeft de markt goed bijgedragen dat we dus, wat Tim net zegt, overal aan tafel konden komen. En nu, je ziet ook uiteindelijk, en dan ga ik nu even een paar stappen te snel vooruit, denk ik. Maar je ziet dat hoe de markt beweegt, de leadbedrijven meebewegen.
Ja.
Dus daar kunnen we daar ook even over hebben. Maar ik vind het wel belangrijk dat mensen dus begrijpen dat de marketingbedrijven heel erg hebben meegeholpen.
Wat een push is geweest, hè?
Ja. Je wou er iets aan toevoegen, toch, Tom?
Nou ja, wat ik op een gegeven moment ook merkte, hè, want we hebben het altijd over ROI. Hè, en ik hoor heel veel mensen zeggen, waarom hebben we het altijd met zonnepanelen over ROI, return on investment?
Ja.
Want bij heel veel andere producten, bijna geen enkel product, doe je dat. En, maar we hebben dat zelf een beetje gecreëerd, want wat merkten wij? Je merkte ook de softwarebedrijven, die hadden op een gegeven moment allemaal dus een offerte tooling gebouwd, waarin wij dus gewoon mensen konden vertuigen door hele mooie grafiekjes, dat zij een bepaald product binnen 5 jaar hadden terugverdiend.
Ja.
Want dat was onze unique selling point. Hè. Wij gingen bij mensen aan tafel en het was eigenlijk een no-brainer. Ja. Want je koopt hier een product en binnen 5 jaar...
Dan krijg je nou op de bank. Met je
gegarandeerd centjes. Terugverdiend.
Ja. Ja.
En daarmee is eigenlijk, zijn wij een markt geworden die het alleen maar heeft over terugverdientijd.
Ja.
En we roepen nu mensen al, we moeten niet meer over terugverdientijd.
We moeten naar peace of mind producten, volgens mij. Hè? Of,
ja, maar de mensen die het hardste roepen, hè, die hebben zelf ook als hardste meegewerkt om die markt, een ROI-markt te maken.
Ja, ik ook, hoor. Ik wist niet anders.
Ik ook, want het verkoopt zo lekker. Hè? Want als ik mensen moest overtuigen van het product, lastig. Hè? Maar als ik tegen iemand zei, maar je hebt binnen 5 jaar gegarandeerd terugverdiend, dan tekende iedereen.
Ja.
En daar hebben we nu een beetje de negatieve gevolgen ondervinden we daarvan. Hè? Want nu is de ROI, ik las gisteren weer 20 jaar waar ik iets van vind.
Op PV alleen. Hè?
Op PV alleen. Hè? Maar
dat vinden we allemaal werkt van
het tegen ons.
Ja.
Ja, maar we moeten wel beseffen dat het ook gewoon 10 jaar voor ons gewerkt heeft.
Ja, daarom. Maar als ik even een vergelijking mag maken. Stel je voor, je bent spits als Luc de Jong, hè, en je kan goed koppen. Je schiet graag met rechts. Ja, je kan ook met links schieten. Maar als je dan niet vaak scoort, ga je toch liever even met rechts aannemen en schieten. En dat is ook Tuurlijk. Met dit. We hebben hem makkelijk gemaakt omdat we makkelijk konden scoren. Nu zien we daar de negativiteit van. Of in ieder geval, dat is niet waar, de gevolgen van. Nu moeten we daar wat beter mee omgaan. Wat meer bewustwording creëren. En ook, ik denk dat het aan de ene kant dacht ik een paar maanden geleden van, oh, die markt, ja, pff, mensen zijn er zo klaar mee dadelijk. En aan de andere kant denk ik, of toch niet?
Het is pas begonnen, man.
Nu pas, ja, maar nu komt die bewustwording. Ja. Mensen gaan zelf ook, ja, weet je, iedereen was in één keer energie-expert. Prima. Ga dat nu ook inzetten om dat door te ontwikkelen. Dat iedereen dus ook voor zichzelf begrijpt, waar wil ik naartoe met mijn huis of situatie. En dan ga je toch erachter komen, hoe meer je erin verdiept, en daarom ook deze uitzending, dat zonnepanelen interessant blijven.
Ja, ja, absoluut. En een beetje EMS, daar ben je er al, hè.
Wat is Jip en Janneke? EMS is sturing, kun je daar iets over...
Energy Management System. Ja, kijk, we praten over PV in 20 jaar terugverdientijd, maar dat is natuurlijk gewoon klinkklare onzin. Want als je daar een gemiddelde fabrikant en installateur, die werkt gewoon met een standaard of een goed EMS, Energy Management Systeem, dat je gewoon in die meterkast kan plaatsen. En daarmee kun je gewoon al op dynamische prijzen gaan schakelen, waarmee je al maximale zelfconsumptie kan zetten. En daarmee heb je al van die 20 jaar, heb je er al zeker 8-9 jaar afgehaald, kan ik je vertellen. Ja. Dan heb je alleen maar over een EMS systeem en geen batterij.
Ja, daarom. En we hebben natuurlijk allemaal meegekregen wat er allemaal in het nieuws is verteld de laatste weken. Ja. Daarin wil ik even heel duidelijk maken, is zelfconsumptie niet meegenomen. En daarin is alles negatief belicht. Maar het heeft ook heel veel, hoe zeg je dat? Het zet geen zolen aan de dijk, zulke dingen. Het brengt wel de markt weer in beweging dat we er meer over gaan praten. Maar het is jammer dat het zo belicht wordt nu.
Ja, maar wat zeg je, wat bedoel je met het zet geen zolen aan de dijk?
Wat qua journalistiek, als je dus niet zelfconsumptie gaat meenemen, dan ben je dus alleen sensatie aan het zoeken en dan ben je niet de markt aan het helpen om er bovenop te komen welke klap we hebben gehad. Want het is gewoon zo, want mensen zijn voorgelicht vanuit een return of investment. Hè? Nou, dat wordt in één keer afgeschaald. Wij weten dat ook niet. En er wordt in één keer gezegd 2027 van ja, we hebben politieke wijzigingen.
Nou, niet in één keer hoor. Dat is zeg maar in heel veel fases. Ja, hopelijk gaan ze het nou een keer doen.
Nee, dat klopt. Kijk, daar kan ik ook uren over lullen waarom het beter is dat de saldering wel eraf gaat. Maar ik zeg altijd, het gaat ook om de manier waarop. Ja. Dus geen zolen aan de dijk, wil ik zeggen. Het enige wat ze doen is een berichtenmarkt insturen waar iedereen over gaat praten, maar het draagt nul bij op die manier.
Nee, en ik probeer dan altijd, alles wat ik zie en lees, probeer je dan te begrijpen. Hè? Want alles wat je ziet en leest heeft vaak een gevolg. Het is vaak oorzaak-gevolg. En dan probeer ik ook heel dat Nederlandse landschap van journalistiek te begrijpen. Hè? En als ik nu zie wat de gemiddelde journalist van een groot dagblad doet, hè, dan is dat een beetje hetzelfde werk wat we 10 jaar geleden zagen bij de story privé. Het is headliners, het is verkopen, het is gewoon mensen trekken. Dus wat zie je vaak? En dan kom je ook bij een hele gevaarlijke mix, waar wij dus als Nederlanders heel erg in onze profiel hebben zitten. Wij lezen krantenkoppen. Krantenkoppen worden heel erg interessant gemaakt, want de journalist wil krantenkoppen verkopen, dus die gooit vaak een one-liner erin, die helemaal niet de lading van het bericht dekt, maar wel gewoon interesse wekt.
Ja.
En we zijn gierig. Dus wij kopen geen dagblad meer, wij doen online.
Ja.
Nou, als ik online een kop zie, dan open ik hem. Ik zie alleen maar de kop.
Je kunt niet alles lezen.
Ik zie niet heel het verhaal, want ik ben te gierig om daar een abonnement voor te betalen.
Ja.
Dus wij zien zonnepanelen terugverdienen kost 20 jaar. Dat hele stuk, als je dat leest, is veel genuanceerder.
Ja.
Maar als ik morgen een buurbarbecue heb, dan kan ik er meepraten. Want ik kan het tegen al die mensen zeggen, hey, zonnepanelen verdienen pas binnen 20 jaar terug. En dat is wat je dus in Nederland heel erg ziet. En dat is heel erg gevaarlijk. Want dat werkt op het momentum dat dus iets positief in nieuws komt, werkt dat weer als een soort van turbo in positieve zin. Maar nu werkt dat als een soort turbo in negatieve zin. En wij kunnen Nederland nooit iets normaal doen. Het is altijd of heel erg goed of heel erg slecht.
Ja, we kunnen ons wel meer wapenen. Hè? Dus met bijvoorbeeld een Holland Solar. Of als distributeurs onder elkaar, als fabrikant, kun je ook wel een forum gaan creëren.
Ja.
Met mijn Solar Bastards groep bijvoorbeeld proberen we toch meer met je pootjes in de klei te staan met wat er echt gebeurt en wat er echt aan de hand is. En ik merk dat dat meer en meer en meer gebeurt en dat unanimiteit creëert. Ja. Dat? Nee, dus uniformiteit creëert,
samen sta je sterker in die zin. Ja, maar het is ook zo. En we zijn met z'n allen, we kunnen wel eens kritisch zijn of whatever, maar de mensen die echt goed met hun werk bezig zijn, hebben eigenlijk in onze branche hetzelfde doel. Daarom vind ik het ook belangrijk dat we elkaar helpen. En dat zie je niet altijd, maar hopelijk gaan we dat steeds meer doen, naarmate de journalistieke weer wat tegenkeert. Want het blijft gewoon, ondanks alle beleid, ik ga het nog een keer belichten, ondanks beleid blijft het gewoon interessant om te verduurzamen.
Ja, kijk, ja, en ik hoor wat je zegt, Tim. Wij moeten met z'n allen vanuit de markt moeten wij dan een soort van tegengeluid geven. Hè? Dat proberen we ook al jaren. Ik heb me daar in het verleden ook best wel voor ingezet. Hè? Maar je voelt je op een gegeven moment een soort van roepen in de woestijn. Want het bereik wat wij met z'n allen in de markt hebben, dat is een specifieke groep. Bereik wat de grote 10 dagbladen hebben, is gewoon 15 miljoen Nederlanders. Dus op het moment dat wij met z'n allen, op het moment dat wij 10 mensen weten te overtuigen, ja, van het echte verhaal, is aan de andere kant is het verkeerde verhaal weer verspreid onder 100.000 mensen. Ja, hè? Dus het is gewoon een soort van, het is gewoon heel erg lastig. Ja. Kijk, en dan kijk ik naar de journalistiek, wat ze dus vaak publiceren en ook schrijven. Vaak ook nog gefund op bron. Hè? Er wordt onderzoek gedaan. En ik vind er altijd van, want ik heb nog nooit een onderzoek gezien waarvan ik vind dat het klopt. Het klopte wel, maar die markt gaat zo snel. Klopt. Dat er wordt een onderzoek gedaan en dat onderzoek wordt afgerond. En dan ben je 6 maanden bezig, goed onderzoek. Dus er wordt onderzoek gedaan op basis van data van 2023. Nou, dan wordt het 2024 wordt het afgerond. Ja. En halverwege 2024 wordt het gepubliceerd, als de waarheid. Ja. Maar die markt waar je zit is zo dynamisch en gaat zo snel. Ja. Dat op het moment van publiceren is alles al achterhaald. Ja. Maar zij bereiken wel 15 miljoen mensen die dat allemaal weer als waarheid aannemen. Ja. En dat is gewoon een beetje vecht tegen de bierkaai. Dat kun je niet winnen.
In mijn ogen, als ik daarop mag aanvullen, hebben we één geluk bij een ongeluk. En dat is dat door wat er gebeurt in de wereld, we allemaal veel bewuster worden van dat energie niet vanzelfsprekend is. Ja. Hè? Ja. Dus die stomme oorlog, die gasprijzen, netcongestie. We beseffen, ik noem het 17 miljoen mensen in Nederland, we beseffen allemaal heel goed dat we meer elektriciteit moeten gaan verbruiken en minder gas. Omdat dat gewoon uiteindelijk het verhaal gaat zijn. Ja. Dus de media kan gaan beïnvloeden, maar de kern snapt nu inmiddels dat het inevitable is, onvermijdelijk is om te elektrificeren en dat we daar stabiliteit moeten creëren. Beginnend bij je eigen huis.
Ja.
En dat is het geluk bij het ongeluk. Door ons eigen toedoen.
Ja.
Zo zie ik het echt.
Ik wou eigenlijk geen reclame maken voor mezelf in deze podcast. Maar we hebben net ook de podcast van Joost opgenomen. We gaan zo verder hoor, direct. Wat jullie nou net schetsen is eigenlijk de missie die wij toen straks aan het verwoorden waren. Daarom tikte ik hem net aan toen jij dat aan het vertellen waren. Ik ben deze podcast gewoon begonnen om, we gaan mensen inlichten. Ik zie dat mijn kracht eigenlijk zit in het vertalen naar Jip en Janneke, naar de consument die niet direct met de branche te maken heeft. Ja. Dus wij hebben onze missies geformuleerd en wij zitten vanmiddag ook samen. En dit is dus precies wat wij willen bewerkstelligen. Dus dat is wel heel mooi. Dus ik zal jullie straks ook een linkje doorsturen, privé even. Daar wil ik nou niet te ver over uitwijken. Maar ik heb een heel stuk verteld over de theatershow, hoe ik dat ga inrichten volgend jaar. Gewoon even informatief stuur ik daar straks naar jullie toe. Maar je slaat echt de spijker op zijn kop door dat te zeggen. Dus dat vind ik heel mooi.
Ja.
Want dat is waar ik dit nu ook voor wil gaan inzetten. Om juist het tegenbericht te geven. Maar zo laagdrempelig te maken dat, weet ik veel, mijn nichtje of neefje dit ook wil luisteren. Laat ik maar zeggen.
Dat is eigenlijk het allermoeilijkste. Hè? Ja. Wij zijn zo goed in moeilijke dingen nog moeilijker maken. En makkelijke dingen moeilijk maken. Het tegenovergestelde, er zijn maar een paar mensen die dat kunnen. Hè. Dat kan Steve Jobs, Elon Musk en Zinedine Zidane. Die kan, die kan moeilijke dingen makkelijk laten lijken. En als je dat lukt...
En Johan Cruijff.
En Johan Cruijff.
Ja, ja, dit is een mooie anekdote. Ja. Even kijken, we gaan door. Ik geef wat richting geven, want we zijn nu eigenlijk aangekomen in 2019. Daarvoor waren de eerste signalen voor netcongestie. Ik pak even dit erbij, want om toch een beetje een stroming te geven aan... aan de tijdslijn, hè? Want we zitten hier met 15 jaar solo. Ik vind het echt al mooi om dit ook te leren, deze verhalen te horen. Want voor mij is het ook nieuw. Dus ik hoop dat de mensen dit ook leuk vinden die dit luisteren. 2020, ja, begin pandemie natuurlijk. We weten allemaal wat er gebeurd is. We zijn bij Tim geëindigd. Dan begin ik even bij Twan. Je hebt natuurlijk ook, je hebt een eigen bedrijf, je hebt zicht op getallen, maar je hebt ook zicht op personeel, je hebt zicht op wat mensen voelen. Je hebt alles van dichtbij meegemaakt. Hoe heb jij die pandemie bedrijfsmatig ervaren in de solarbranche? Toen dat begon, laat ik maar zeggen.
Lastig. Als ik terugkijk, ging het vooral over beslissingen nemen. Want het was natuurlijk een heel nieuw fenomeen, wat we allemaal niet bekend waren. We hebben heel veel dingen meegemaakt in de Solar Coast, zal ik maar noemen. Maar dat corona was iets nieuws.
Ja.
Ja, ik had in één keer te maken met iets wat ongrijpbaar was, wat geen invloed op had. En ja, er kwam heel veel op ons af. Hè? Dus we begonnen een beetje met materiaal. Ja. Want we hadden het allemaal over een lockdown in China. Nou, iedereen weet natuurlijk wel dat zo'n beetje alle producten die wij dus in de solarmarkt gebruiken uit China komen.
Ja.
Zij het als halffabrikaat of afproduct, het komt uit Azië. En er was een lockdown. Maar wij als bedrijf bijvoorbeeld, we hadden wel gewoon overeenkomsten met grote traffic partners om te leveren.
Ja.
Met boetes. Dus dan zit je wel een beetje op het spel van, ja, wat gaan we doen? Ja, want komt daar een lockdown en dan komen geen producten meer, dan hebben wij hier een probleem. Dat was het eerste probleem waar we mee te maken kregen. Hè? En toen was op een gegeven moment was ook nog ter sprake van, komt er ook een lockdown in Nederland? Ja, dat was alweer fase 2 waar je rekening mee moest houden. Hè? Dus je moest rekening houden. Je gaat allemaal scenario's schrijven. Hè? Dus je hebt scenario lockdown China. Nou, dat werd op een gegeven moment werd dus ook de werkelijkheid. Dan heb je scenario lockdown Nederland. Nou, wat heeft dat voor gevolgen?
Ja.
Ja, dus je bent allemaal scenario's aan het schrijven en dan moet je keuzes maken. En die zijn heel erg lastig. Dus wij als bedrijf hebben wij er uiteindelijk voor gekozen. Dat was een keuze. Voor mijn gevoel kon ik alles op rood of op een zwart zetten. En je kunt maar één keer goed kiezen. Dus we hebben toen gekozen om alles liquide te maken en alles in te zetten op materiaal.
Ja.
Dus we hebben heel goed ingekocht, waardoor wij dus niet meer afhankelijk waren van de lockdown in China. Dat hadden we getackled. Hè? Dan heb je nog een aantal doemscenario's lockdown in Nederland.
Ja.
Maar dan in ieder geval de eerste hadden we getackled. Nou, toen hebben we dus alle materiaal in Nederland gehaald. En toen kregen we in één keer dat installeren en dat niet meer op kantoor mogen werken. En was vervolgens werd dat weer een uitdaging.
Ja.
We hadden een avondklok. We hadden, ja, dat is heel erg lastig geweest. En ik denk dat wij in heel die periode, wat eigenlijk helemaal niet zo heel lang geduurd heeft, voor mijn gevoel is dat weer 10 jaar geleden, maar het is pas een paar jaar geleden, heb jij in een heel kort tijdbestek, heb jij gewoon misschien wel 20, 30, 40 keuzes moeten maken die cruciaal waren voor jouw bedrijf.
En die ook verkeerde kant op kunnen vallen.
Ze konden allemaal de verkeerde kant vallen. Hè? Ja. Dus hoorde je een paar keer één, dan kon dat gewoon een serieuze consequentie hebben voor voortbestaan voor je bedrijf.
Omdat je zoveel risico moest nemen, je had gewoon geen keuze. Want je kunt niet halverwege, wat je dus zegt, rood of zwart, je kon niet op groen.
Nee.
Ja, je kon wel op groen, maar dan was dat ook dezelfde vergelijking met de casino. Dan was dat je kans en dat wil je kans. Niet.
Ja, 36,
nee.
Hè?
Nee. Ja. Ja, en dat hadden wij als bedrijf niet alleen. Hè. Dat hadden ook alle groothandelaren. Dat hadden ook al mijn conculeerbedrijven hadden datzelfde probleem. En ja, kijk, dan komt wel een beetje die ondernemersgeest jou naar boven. Durven gokken.
Ja.
Kun je ze durven? Maar ja, gokken is niet, want je doet natuurlijk wel afgewogen. Maak jij een beslissing. Maar daar stond heel Nederland toen tegenover. Hè. Want we hebben het nu dus over ons als installateur, leverancier, maar je hebt ook een groothandel, je hebt ook fabrikanten, maar je hebt ook nog eens een keer de mensen die voor jou werken. Ook heel veel zelfstandigen, die hebben ook hetzelfde probleem gehad. Hè? Die mochten op een gegeven moment niet meer samen in een busje zitten.
Ja,
hun bedrijfsmodel stond ook onder druk.
Ja.
Kan dat nog geluid? Dus het was een hele chaotische, maar ook wel weer een hele gave periode, waarin jij als ondernemer het verschil kon maken.
Juist.
En er zijn vaak, als je terugkijkt, op dat moment is dat niet leuk. Je leeft op een soort van, ja, je bent er niet echt mee bezig. Of je bent er wel mee bezig, maar je bent niet bezig met hoe groot dat moment is. Dat zie je later.
Automatische piloot, omdat je toch door moet altijd. En dan kun je achteraf relativeren. Maar dus op dat moment doe je dat niet, denk ik.
Nee, je moet keuzes maken. Hè? Want je doet het voor jezelf, maar er zijn ook zoveel mensen afhankelijk van jouw keuzes.
Ja.
Kijk, als je later op terugkijkt, denk ik wel, we hebben wij toch veel keuzes moeten maken in een paar jaar tijd. En daar hebben wij gelukkig heel vaak goede keuzes, maar niet altijd. Hè. We hebben heel vaak goede keuzes gemaakt. Maar je ziet ook in die periode, zijn er bedrijven geweest, die hebben verkeerde keuzes gemaakt.
Ja, juist.
Ja, en die zijn zelfs, ik heb bedrijven gezien die door de verkeerde keuzes ook weer verdwenen zijn uit de markt. Dus heel die COVID-periode vanaf 2020, die is intens geweest.
Ja.
Dus een van de grootste uitdagingen die we de afgelopen, we hebben er meer gehad natuurlijk, hè, maar dit was wel een van de grootste uitdagingen die we de afgelopen 15 jaar hebben gehad.
Ja, ik begreep ook dat er echt, volgens mij heb jij mij dat verteld, Twan, dat er echt wachtlijsten waren van 52 weken op een gegeven moment op producten.
Ja.
Heb jij dat ervaren, Tim?
Ja, kijk, ik heb dat vanuit het fabrikant oogpunt meegemaakt natuurlijk, hè.
Dit was overigens, die wachttijden was meer tijdens de energiecrisis na de inval in Oekraïne. Ja, dit was niet tijdens de corona.
Nee, dat klopt trouwens. Want toen kwam natuurlijk ook weer vraag en aanbod. Omdat er apparatuur, als ik het goed herinner, en moet jij zeggen of dat fout is, had het te maken met chips.
Chips tekorten, maar ook gewoon de vraag was gewoon zo gigantisch groot.
Ja.
In no time, niet alleen in Nederland, maar in heel veel landen. En kijk, year over year, zonder in getallen te praten, maar mag je vanuit gaan in het moeilijkste jaar, waarin ik het gevoel had van, oh, fuck my life, hadden we year over year 210%.
Ja.
Maar ja, je wist in je achterhoofd dat het misschien wel 500% had kunnen zijn.
Ja.
Dus ik had een rot gevoel, maar uiteindelijk kreeg ik een hele leuke bonus.
Ja, maar was dat niet tegelijk met de containerprijzen?
Ja.
Was dat toen niet? Dat ik weet niet meer precies, maar volgens mij van 3 tot 30.000. Ik weet niet meer. Het was
25.000 zijn ze geweest.
Jawel, hè? En ze kwamen van 3, vind ik dat goed?
Ja, ze hebben ook 2 gezeten.
Ja, moet je nagaan. Ja. Dus dat had indirect en direct invloed op waar we het nu over hebben natuurlijk. Want dat is in dezelfde periode geweest.
Ja, dat was ook heel erg weer in de corona. Ook die container.
Die container was daarvoor. Ja, nee, maar daarom is het goed.
Meegemaakt en ook weer tijdens de oorlog in Oekraïne hebben we dat ook weer meegemaakt. Dat die containerprijzen heel erg fluctueren.
Ja, dat natuurlijk met die rare boot te maken die in het Suezkanaal ook even dwars lag.
Ja, ook nog mee te maken.
Dit is wel mooi dat we dit bespreken, want iemand die dit niet weet, die dit nu luistert, die heeft misschien begrip waarom er zoveel, want je hebt dus heel veel keuzes als ondernemer moeten maken. We hebben heel veel externe factoren waar we mee te maken hebben gehad. Ja. Dus buiten dat de overheid niet altijd wist of dat ze links of rechtsaf wilden gaan, was dat voor ondernemers ook moeilijk, maar moesten ze ook elke keer anticiperen op een nieuwe markt. Ik noem maar iets. Bedrijven met een pakketprijs, wat altijd goed werkte voor hem, om een bepaalde manier. Ik zeg niet of dat goed of slecht is. Ja, dan en als een paneel nou in één keer, of alles wordt in één keer 50% duurder, wat dan? Ja, dan kun je niet meer weg.
Voorraad liggen.
Ja, of het is al inderdaad verkocht en je hebt het nog niet goed ingekocht. Nou, dat is ook natuurlijk, komen we ook weer op een stukje bedrijfsvoering. Dat snap ik ook. Er zijn ook kleine ondernemers die, niet per se kleine, maar vaak kleine ondernemers die wat meer risico moeten nemen.
Ja, maar alles hangt af bij jouw bedrijfsvoering en jouw visie. Hè? Op het moment dat jij bijvoorbeeld een grote tender hebt en je hebt de forecast en je weet dat jij je hebt de prijsafspraken, hè? Dan kun je 2 dingen doen. Nee, je kunt prijsspraken maken voor de hele tender of je kunt de markt afwachten en hopen dat jij eventuele positieve of negatieve prijsontwikkelingen gewoon zelf pakt, risico.
Ja.
Nee, kijk, en natuurlijk zijn er bedrijven geweest die op het moment dat paneelprijzen omhoog gingen, daar financiële negatieve gevolgen hebben gehad. Maar diezelfde bedrijven, die hebben natuurlijk ook al 10 jaar meegemaakt dat de trend is dat prijzen naar beneden gaan.
Klopt.
Dus op het moment dat die een offerteprijs maken en de gemiddelde prijs is 1,20 per watt piek, en het wordt pas 5 maanden later geïnstalleerd, dan hadden hun altijd die voordeeltjes in de...
Ja, geïnstalleerd en wel bedoel je.
Ja, precies.
Geïnstalleerd en wel.
Nee, die snap ik.
Ja, maar op het moment dat jij weet dat de trend is dat jij dus gewoon een positief financieel gevolg hebt van een dalende prijs, omdat dat de trend is, ja, zet dan alsjeblieft wel, en heb het over bedrijfsvoering, zet dan alsjeblieft wel wat geld opzij.
Ja.
Want een prijs kan niet altijd alleen maar naar beneden gaan.
Die
gaat ooit een keer omhoog. Dus zorg ervoor dat jij, als je dat spel wil spelen, dan moet je daarvoor wel voor verzekeren. Hè? Dan moet je wel zorgen, ik heb geld achter de hand, dat als die ontwikkeling ooit anders gaat zijn, dat ik dat op kan vangen.
Ja, klopt.
En lef in je donder hebben.
Ja, maar dit is wel, ik heb dit ook in de isolatiebranche wel heel erg gezien, ook met fluctueringen. 100% eens. Als we dit rationeel beredeneren, zeker. Als je veel ervaring hebt of liquide middelen, oké. Maar er zijn ook kleine ondernemers die heel graag al heel lang ondernemen waar we zijn. Eindelijk die stap maken. Net een opening zien om net van 1 naar 2 bussen te gaan. Want die heb ik heel veel gezien. Of van 2 naar 3.
En geen spullen.
En dan uiteindelijk hier tegenaan lopen en daarop doodbloeden. En dat is dus zonde. Want die willen wel dat risico nemen, omdat ze gewoon zo graag willen. Dus daar leren ze van. En daar hoort er ook bij natuurlijk.
Als mens vond ik hem heel moeilijk.
Ja.
Ik zat op de fabrikantenstoel en de vraag was groter dan dat we konden leveren. Dus we zaten in een soort van luxe positie. Maar om me heen zat mijn netwerk tekort met spullen.
Ja.
En die konden gewoon een financiële boterham niet meer boven water houden. Omdat er was geen voorraad, er was geen cashflow, er was niks. Ik heb daar op de echt heel erg van wakker gelegen. En toen ben ik ook... Dat is grappig, wanneer het echt pijn doet, ga je in een oplossing zitten. Hè? Althans, ik heel erg. En toen ben ik vanuit mijn werkgever toen en mijn netwerk ben ik een soort community gaan starten. Waarin ik Want iedereen had ook wel met elkaar te doen.
Ja.
Dus in die pijn waar het zat, merkte ik ook heel erg saamhorigheid.
Ja.
Want we hebben allemaal dezelfde pijn. En toen ben ik binnen mijn netwerk ben ik iets gaan opstarten van... Hey, ik weet dat jij heel handig bent in voorraden aanleggen. Je ligt helemaal vol. Ik weet dat je met instructeurs die het moeilijk hebt, daar heb je een warm hart van. Kan ik dat niet verbinden met elkaar? Dan heb ik echt een soort van heel netwerk gecreëerd... waarin iedereen dat aan elkaar door kon geven. Dat je toch voelde als een druppel op een gloeiende plaat. Maar ik heb daar wel heel veel instructeurs bij kunnen helpen uiteindelijk.
Ja.
Door een aantal jongens die, nou ja, jij zegt heel mooi, boeteafspraken. Als je dan één keer niet kan leveren of de fabrikant gaat niet leveren... Ja, dan staat het wel even op natuurlijk. Hè?
Ja.
Dus zijn magazijn lag misschien wel vol, maar die jonge jongens die gestart waren... Ja, het bloed liep nog net niet uit hun ogen, zeg maar.
Ja,
als
nou,
die dan aan zo'n Twan kon verbinden.
Ja, maar dit zegt veel ook over jou, denk ik. En dat is een mooie eigenschap, want ik ben ook zo en ik denk Twan ook. Dus daar weet ik eigenlijk wel zeker dat... Kijk, niet iedereen gaat er zo mee om. Sommige mensen zien het zakelijk, maar het is ook... je wil samen naar die oplossing. En het deed voor iedereen pijn. Maar dit is ook even om de slag te slaan voor degene die naar dit luistert. Een stukje bewustwording van wat er allemaal heeft gespeeld in de markt. Dus ook een stuk pijnpunten waar we op in moesten spelen. Waardoor het niet altijd overzichtelijker of duidelijker werd voor de consument.
Ja.
Dat heeft wel bijgedragen aan het gevoel van het. Soms wordt het nu even te veel. Zeker met die saldering, de nieuwe markt, thuisbatterij. Oh, ik heb net panelen gekocht. Maar dat neemt niet weg dat het nog steeds... Ik geloof heilig, en dan moeten jullie maar zeggen of dat het wel waar is of niet waar is, dat je als we het dan nog voor de laatste keer over een return of investment hebben, dat je altijd binnen 7-8 jaar vaak wel een systeem nog steeds met zelfconsumptie, en zeker als we daarop kunnen sturen, dus met bredere verduurzaming, altijd wel kunnen realiseren. Zeg ik dan iets geks?
Nee.
Want dat is mijn visie, maar ik zit niet nu vandaag...
En heb je dan niet eens over een batterij, hè?
Nee. Ja.
Echt nog over EMS en slim sturen.
Ja. Ja.
Kijk, ik denk dat je helemaal gelijk hebt, hè? Want ik denk inderdaad... je hebt inmiddels veel meer variabelen die bepalen... of dat een product nog steeds interessant is, ja of nee.
Ja.
We zien ook een nieuwe ontwikkeling... dat dus energiemaatschappijen terugleverboetes verhogen. Ja, waardoor eigenlijk elk model wat je ooit hier uitgerekend hebt... alweer in de prullenbak kan, want je moet er weer opnieuw gaan rekenen. Kijk, ik ben wel van mening dat wij komen uit een single product markt, SOM... gaan we meer naar een multi-product markt. Kijk, ik denk wel dat uiteindelijk gaan we het niet meer hebben over een zonnepaneel. Een zonnepaneel is voor de meeste consumenten het meest makkelijke product geweest om te beginnen in die verduurzaming.
Ja.
Ook omdat wij met z'n allen hebben geroepen, je hebt het binnen 3 jaar terugverdiend of 4 jaar of 5 jaar.
Precies.
Kijk, uiteindelijk ga je naar een totale oplossing en zal zonnepanelen altijd wel een onderdeel zijn of blijven van. Maar het is geen... Het is niet meer in alle gevallen het eindproduct.
Ja.
Je hebt dadelijk een slimme aansturing. En die slimme aansturing zit inderdaad in een EMS. En die EMS kan in een batterij en of een software zitten. En die zonnepanelen die werken als een soort turbo op jouw energiemanagement systeem.
Ja.
Je gaat het toevoegen aan je energiemanagement systeem. Dus het kan, zonnepanelen blijft interessant. Het kan nog steeds fungeren als eindproduct en als enige product. Maar in de toekomst zal het steeds meer als een add-on gaan fungeren op jouw totale energie. Management systeem.
Ja, heb ik een hele mooie aanvulling op. Ook misschien een praktisch voorbeeld. Dit is wel iets wat ik nu bedenk, dus ik hoop dat het ergens op slaat. Maar ja, we doen het gewoon. Hè. Kijk, als jij zonnestroom opwekt, we gaan steeds meer elektrisch verwarmen. Dat heeft dus direct invloed op elkaar in plaats van gas. Op het moment dat jij bijvoorbeeld je spouwmuur vult, en dat kost 1500 of 2000 euro even. Elke kilowatt die jij dus niet verbruikt, is 100% winst, zeg ik altijd. Maar je hebt maar 1/3... invloed even over de, pak ik even over de laatste 15, 20 jaar energieprijzen. Op 1/3 heb je ongeveer altijd invloed gehad. Energieleverancier, je hebt je belastingen, je hebt je netbeheerkosten, dat soort zaken. Maar op het moment dat je een kilowatt niet verbruikt, ben je ook niet afhankelijk van die netbeheerder en van de belasting. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld elektrisch gaat verwarmen, je doet die spouw vullen, dan worden jouw zonnepanelen door het direct consumeren, omdat dat omhoog gaat. Dus gemiddeld gezin doet nu 20-30% direct consumeren. Dan ga je richting de 30-50%. Dan wordt heel de wereld anders qua het verduurzamen. Want 10% is niet van, oh, het is maar 10%. Als je een euro hebt, heb je 10 cent extra. Nee, het is, je hebt een euro en je maakt er 2,5 van in dit geval.
Ja.
En dat is dus wel echt waarom we ook breder moeten denken. En daarom iemand die nu geen zonnepanelen neemt, die daar ook wel elektrisch gaat verwarmen, wel die spouw vol zet, ja, die heeft niet die zelfconsumptie. Zo is het gewoon. En die heeft dan niet, die gaat het uiteindelijk toch doen, denk ik. Als alle, ja, weet je, wat is het woord? Paribelen, hoe zeg je dat?
Penibel.
Penibel.
Ja, van de markt weg zijn en iedereen dadelijk beseft, oh, zonnepanelen blijven interessant, dan komt er dadelijk dus een moment dat iemand het niet heeft gedaan of wel heeft gedaan. En diegene die het niet heeft gedaan, gaat het uiteindelijk toch doen en heeft er minder profijt van. Ik denk dat dat het is. Verwoord ik dat goed of denken jullie er anders over?
Ja, ik ben het ergens wel mee eens. En natuurlijk moeten we altijd voor zorgen dat mensen zoveel mogelijk energie die ze zelf op kunnen wekken. Kijk, we hebben het allemaal over stroom, hè? We hebben het over kilowattuur. Hè? Maar energie is ook joule. Energie is ook, we werken met kuub gas, weet je wel. Maar uiteindelijk is energie is een behoefte in een woning. En het moment dat jij dus de kans hebt om energie zelf op te wekken, dat doen wij dus met stroom. Hè? Dan hebben we het over kilowattuur, we hebben het over wattage, voltage, amperage. Op het moment dat je dat die kans hebt en je kunt dat in je huis houden, dan heeft dat altijd een positief effect.
Ja.
Kijk, ik hoor jou ook praten over spouwmuurisolatie. Jij komt ook uit die isolatie, daar heb je veel verstand van. Het leuke is ook dat er nu steeds meer bedrijven gaan naar multi-product. Is omdat je ook steeds vaker nu een eerlijk advies hoort.
Ja.
Want als ik heel eerlijk ben, ik weet niet heel veel van spouwmuurisolatie. Ja. Maar ik zag het wel als een concurrerend product. Dus op het moment dat ik bij een klant zat en ik probeerde gewoon mijn producten op een hele eerlijke manier te verkopen.
Ja.
Ja, dan ging ik wel even vertellen dat zonnepanelen er echt wel een beter idee was dan isoleren.
Ja.
Terwijl als ik nu op terugkijk, is natuurlijk het binnenhouden van energie in een woning, welke vorm dan ook,
een aanvulling is.
Is misschien wel stap 1.
Ja, maar dus dit werkt twee kanten op. Want wij deden dat ook terwijl zonnestroom extern is en in de saldering super interessant. Dus iedereen doet dit.
Ja.
Maar wel op een eerlijke manier, maar je zoekt daar wel een tussenweg. Dus het is logisch. Maar daarom zie je dus ook een marktbeweging, ook online. Hè? Ik had gisteren, ik ga even geen namen noemen, van een ander solarbedrijf, zag ik een berekening. En ik zat die video te kijken, die duurde een paar minuten. Ik heb er ook op gereageerd. Dus de eerste video, nou, dat zeg ik verkeerd. Het klopte, het was zo accuraat wat ze zeiden, zonder iets te verbloemen of verbeelden, maar gewoon zo'n goede uitleg, dat ik dacht, we zijn de goede kant op aan het gaan. Het feit dat we als markt steeds eerlijker, maar ook duidelijker, ik zeg niet dat mensen liegen, maar meer tijd nemen om iets uit te leggen. Ja. Dat betekent dat ik heb wel het idee dat we dus met z'n allen nu meer een eenheid vormen als wat je zegt dat we vroeger deden.
Ja, en dan moet ook een stukje uniformiteit komen. Hè. Gisteren las ik ook een stukje vanuit de Consumentenbond en ik weet ook dat Den Haag daarmee bezig is geweest. Hè. We hebben het allemaal over het berekenen van een terugverdienmodel. Nou, ik denk dat we van die ROI moeten vanaf. Ja. Maar iedere berekening die moet gewoon gemaakt worden, onafhankelijk van welke partij die berekening maakt, met dezelfde getallen.
Ja.
Want ik zie, er wordt gewoon gegoocheld met getallen op dit moment. Ja. En die consument, ik heb gewoon offertes gezien en er zijn identieke offertes. Alleen partij A werkt met andere getallen dan partij B. Zelfs de prijzen zijn aan de onderkant hetzelfde. Alleen partij B zegt, hey, je hebt het binnen 2,5 jaar terugverdiend of 5 jaar terugverdiend. En partij C zegt 7 jaar. En ze kiezen allemaal voor partijen die het mooiste framet.
Ja.
Dus als we daar nou een stuk uniformiteit krijgen, als we het toch gaan hebben over geld en verdienmodel, ga dan alsjeblieft gewoon met dezelfde getallen rekenen.
En laten we alsjeblieft niet vergeten dat die er dus gewoon keihard zijn.
Ja. Ja. We doen altijd een vraag in de podcast, die willen we erin houden, dat is traditie. Dan begin ik even bij Tim. Je gaat straks weg, je zit in de auto. We hebben alle drie een beetje ADHD, we gaan van links naar rechts. Dus het kan wel eens voorkomen dat je straks in de auto zit en denkt, ik had dit wel willen bespreken, shit.
Ja.
Is er iets wat nu in je opkomt, wat je niet wil bespreken of niet wil vergeten, wat we niet hebben besproken?
Ja, zeker. Ik zat al te wachten tot Twan een keer zijn wafel ging houden.
Ja? God, ja. Ja, maar ik had eigenlijk voor 3 uur gereserveerd, maar het blijkt niet nodig te zijn. Nee.
Ik denk de persoonlijke ontwikkeling in die 15 jaar, dat de key van succes is.
Ja.
En dat je daarin kan meebewegen en flexibel moet zijn. Dus je moet niet blijven hangen in wat niet meer lukt, maar heel snel gaan zitten in wat is er wel.
En tegen wie heb je het nu dan? Want dat is best
breed. In general, maar als ik nu kijk naar mezelf.
Ja?
Ik ging bijvoorbeeld in de oplossing van dat netwerk zitten. Maar ook als ik nu, werkelijk waar nu, vandaag de dag, zit ik bij alle distributiekanalen in Nederland. En ben ik echt aan het peilen van waar zit de focus van dat distributiekanaal? Ja. En dan zit je echt, als je praat over de in september denk ik dat bij gemiddelde distributiekanalen in Nederland misschien nog geen 5% handel een batterij was. En nu, als je goed hebt voorgesorteerd, is dat misschien wel 50%, misschien wel 60% handel van een distributeur. Als je daar niet in mee bent gegaan, als je hebt je oude trucje hebt vastgehouden en bijvoorbeeld alleen met panelen bent bezig geweest, dan loop je al 10-0 achter.
Ja.
En als je niet die reflectie hebt of iemand in de organisatie hebt die iedereen even terugduwt en zegt, jongens, dit gaat niet goed, maar hier liggen wel de kansen.
Ja.
Of als er een vanuit de media komt, 20 jaar terugverdienmodel zonnepanelen. Ik sta te springen op mijn bank en ik denk, dat is een waanzinnige kans voor de batterijen.
Ja.
Hè, of als je iets hoort over social housing, die batterijen of die panelen moeten eraf geschroefd worden. Hoe ga je daarmee om? Weet je wel, shit, wat is hier eigenlijk de oorzaak van? Is het, weet je wel, je gaat nadenken over, je gaat reflecteren.
Ja.
En daardoor kom je altijd in kansen. En al een van mijn belangrijkste taken is niet alleen maar het netwerk en natuurlijk gewoon handen door die kanalen heen duwen, is reflecteren op eigen gedrag om in kansen te gaan denken.
Ja. Ja, en ik ben dus van mening, je kunt dit zelf op persoonlijk bedrijfsniveau of persoonlijk niveau en bedrijfsniveau doen. En ook met dit soort dingen proberen we daar ook in bij te dragen. Want als je dus andere mensen, want er zijn installateurs bijvoorbeeld, ik ken gasten die doen al jaren spouwmurenisolatie. Die zijn nou wel aan het kijken, moet ik iets anders erbij gaan doen naar de toekomst? Is batterijen, ja die gaan al geen batterij, maar bijvoorbeeld een warmtebatterij. Of die zijn wel aan het kijken van, oké, hoe kan ik toch in het verduurzamen toch altijd zorgen dat ik hier werk in heb en een steentje bijdraag. Dus ze zijn veel breder aan het denken.
Ja.
Maar dat doen we ook door middel van wat we op de socials posten. Of Joost die net is, wat hij post. We doen met z'n allen proberen we dat te genereren. Maar hoe kan iemand dat dan voor zichzelf doen?
Kijk, wat ik en dan, want dan laat ik hem heel graag nog even aan Twan over dezelfde vraag. Maar wat voor mij bijvoorbeeld heel belangrijk is geweest. Ik heb natuurlijk een paar van die vakidioten in mijn omgeving. Die heette de Solo Bastards. En ik ben wel echt die salesjongen geweest altijd.
Ja.
Dus echt de voorkant van de winkel. Ik dacht zeker in omzet, maar ik dacht ook in oplossingen voor de installateur. Ik probeerde heel breed. Maar echt de inhoud in, echt de meterkast in. Toen ik Allard de Jong en Dennis van der Meijen een jaar of 4, 5 geleden ontmoette. Dat waren echte vakidioten. En die begonnen toen al over opgetelde stroom gelijktijdig in een meterkast. Dus je hoeft niet per se iets te doen aan die hoofdaansluiting, maar je moet je rails wel goed inrichten. En ik dacht altijd, fuck off, wat heb je? Ik bedoel, het is allemaal wel, gooi er een batterij, weet je wel. Maar ik ben het nu gaan snappen, omdat ik open stond voor de jongens. Misschien duurt het bij mij een jaartje langer, omdat ik technisch niet super onderlegd ben zoals hun, maar uiteindelijk wel ben gaan begrijpen dat het daar begint.
Ja.
En die boodschap ben ik gaan overnemen, omdat ik in de kern ben gaan begrijpen dat dat nodig is. Willen we überhaupt aan die energietransitie gaan werken?
Daarom denk ik dat het een mooie combinatie is, omdat het commerciële versterkt wat hun ook willen uitdragen. Dus ik denk dat jullie een hele goede samenstelling zijn.
Ja, ik heb gewoon mensen om me heen verzameld.
Ja.
Onbewust, hè? Het is ook gewoon een stukje wat ik blijkbaar dus doe, die mij dat stukje konden geven waar ik nog niet goed in was.
Ja.
En ondertussen weet ik andersom wat ik donders goed ook voor hun kan betekenen. Een beetje nuance gebruiken in je woorden. Hè? Een beetje hoe zet je jezelf neer. Hoe, weet je wel, ze noemen mij voor de grap altijd wel de moeder van de groep. Dat heeft een reden.
Ja.
Maar goed, dus persoonlijke ontwikkeling. En zoek de juiste mensen om je heen. En zoek daar de reflectie. En daar ligt het sleutel van succes.
Ja, juist. Top. Dan gaan we hem afsluiten bij Twan. Twan, is er iets waarvan jij zegt, dat wil ik niet vergeten als ik hier wegga?
Nee, ik kan best wel leven met vooral wat Tim zojuist zei. En wat ik de afgelopen tijd, en dat wil ik wel even meegeven, en dat geldt niet alleen voor een installateur, maar ook voor een groothandel, maar ook zeker voor een consument, is ik merk dat door de emotie mensen heel erg ad hoc kunnen gaan reageren. Een soort paniekmodus geraken. Hè? En mij is ooit geleerd dat op basis van emoties beslissingen nemen, en paniek is een emotie, is niet slim. He, dus bij alles wat je doet. Kijk, we hebben ooit een keer iets getekend in Parijs.
Ja.
He, we hebben doelstellingen 2050, 2030. Wat ik al probeer te doen is. Ik heb het ook echt wel af en toe dat ik denk, waar gaan we naartoe met z'n allen?
Ja.
Maar dan ga ik er even boven hangen en dan kijk, hey, we hebben iets met elkaar afgesproken. Ik ben ervan overtuigd dat we met z'n allen daar naartoe gaan. Dat is die stip op die horizon en die weg daar naartoe, die zal niet geleidelijk zijn. En de plannen die je vandaag maakt, die zullen 100 keer aangepast moeten worden. Maar maak wel plannen en hou vertrouwen in waar we met z'n allen naartoe gaan.
Ja. Hele mooie dit.
En probeer scenario's te schrijven. Hè? Want we gaan. Je hoeft niet in één keer een plan te schrijven. Waar ben ik in 2030 of 2050? Probeer dat jaarlijks te doen. Maak scenario's. Want wat ik nu zie is er gebeurt iets. En we gaan met z'n allen. Gaan we dus in een soort van paniekmodus. Gaan we daarop reageren.
Ja.
Ik zie bedrijven. Die zie ik in één keer. Allerlei producten. Allerlei diensten aanbieden. Wat helemaal niet in hun vakgebied ligt.
Ja.
Maar het is om te overleven. Maar dat komt ook vooral omdat ze geen plan hadden. Die reageren heel ad hoc. Maar dat doet de leverancier. Maar ik zie het ook gebeuren bij groothandelaren.
Juist.
Die gaan in één keer al producten in een assortiment gooien. Van ik denk, hoe komen ze daar nou bij? En ik zie het ook weer terug bij de consument. die gaan ook in een soort van paniekmodus. Ik heb een energieprobleem. Die gaan een oplossing denken, wat waarschijnlijk helemaal niet de oplossing is.
Ja.
Dus wat ik eigenlijk mee wil geven is, snap waar met z'n allen naartoe gaan. En probeer dan ook af en toe te relativeren. En probeer op basis van een soort van stip op de horizon gewoon een plan te maken voor jezelf.
Ja, en eraan vasthouden en daarin te geloven.
Ja, maar met die stip wel flexibel meebewegen om te kijken.
Ja. Alles gaat om dynamisch. We hebben een hele dynamische markt. Hè? Alles gaat om adaptief vermogen van een organisatie, maar ook van een individu. Om daarmee om te kunnen gaan. Want wij hebben een markt die gaat alle kanten op. Normaal kennen wij niet.
Ja, maar dat is dus leuk. Even de slag naar Jip en Janneke. Iedereen heeft het tegenwoordig over crypto. Ja, ik doe daar dan niet aan mee. Maar dit vergelijk ik even met panic selling, noemen ze dat. Ja. Hè? Dus een markt beweegt. Je denkt, shit, mijn geld gaat eraan. Ik verkoop. Terwijl eigenlijk, als je erin gelooft, moet je het gewoon houden. Als ik dan even die slag mag slaan.
Dat is een mooie metafoor.
Ik vind het echt een hele mooie bijdrage ook om te doen. Ik vind het mooi, laten we hem hierbij afsluiten. Ik dank jullie voor jullie komst. Ik hoop dat jullie daar ook tevreden zijn natuurlijk met de podcast, maar dat we ook de boodschap zoals we hem willen vertellen goed overbrengen. Bedankt.
Graag gedaan.
Ja, graag gedaan.
Ik denk dat we nog een uurtje hadden kunnen zitten.
Ja, makkelijk. Leuk. Makkelijk. Maar wie weet.
Anytime.
Yes.